Ja, dit is de tweede avond dat wij spreken over David, The Life and Times of David. De geschiedenis van David begint in 1 Samuel 16, waar de man van achter de schapen gehaald wordt. Dat neemt niet weg dat hij al eerder is geïntroduceerd in de laatste verse van het voorgaande Bijbelboek, waar hij bekend werd verondersteld, blijkbaar. Want daar zijn wij aan het eind van de geschiedenis van de Moabitische, van Rut. Geschiedenis van Rut, die uiteindelijk, het loopt af met, en ze leefden nog lang en gelukkig. Ik ken die geschiedenis, Boaz en Rut, prachtverhaal. Hebben ze nou nog nooit eens een film over gemaakt eigenlijk? Ligt wel erg voor de hand natuurlijk. Maar goed. En uiteindelijk eindigt die geschiedenis met een soort coda achter het boek aan met een geslachtsrekening. Dat wil zeggen een wat langere geslachtsrekening. Dat wil zeggen eentje die begint bij Peres, de zoon van Juda. En dat is in vers 18 van Rut hoofdstuk 4. Dit zijn de geboorten van Peres. Peres gewoon Hezron, Hezron gewoon Ram en Ram gewoon Abinadab. En Abinadab gewoon Hezron en Hezron gewoon Salma. En als u denkt, kom me enigszins bekend voor, dan hebt u het waarschijnlijk gelezen in Matthäus hoofdstuk 1. In een wat langere geslachtsregister. En misschien zelfs in een nog langere, namelijk van Lucas hoofdstuk 3. Want daar vinden we in het Nieuwe Testament geslachtslijnen, stamreeksen eigenlijk, van de Heer Jezus. En daar komen deze namen dus achtereenvolgens in voor. En dan lees ik weer hier verder, vers 21, en Salmon gewoon Boaz. Via het Grieks wordt het Boaz. Boaz. En Boaz gewoon Obed, en Obed gewoon Isaï, en Isaï gewoon David. En Isaï is de figuur met wie wij in aanraking komen. En met David natuurlijk, in 1 Samuel 16. Het belang van die geslachtslijn ligt natuurlijk voor de hand. Tenminste, dat vind ik, ligt voor de hand. Want in werkelijkheid hebben wij in het Oude Testament van doen met één doorgaande geslachtsrekening. Nou ja, tot in het Nieuwe Testament aan toe natuurlijk. Eén doorgaande geslachtsrekening, de enige die echt doorloopt en niet wordt onderbroken, dat is die van Adam tot Christus. En dat is dan weer zo, omdat wij van doen hebben daar met de koninklijke familie. Ik heb die dingen vorige keer verteld, ik weet het, maar ik vertel ze maar even weer. Omdat wij van doen hebben met de koninklijke familie. En in die kringen is het van belang dat die geslachtslijn bewaard wordt. En binnen de familie gebeurt dat trouwens ook, tot in onze dagen. Maar in de Bijbelse tijd uiteraard ook, want waar we mee van doen hebben is met God maakt die mens, zal ik maar zeggen, en geeft hem bepaalde verantwoordelijkheid en opdracht mee, die vererfd wordt met grote nadruk. Want hoewel het eerste Bijbelboek heet Wording, Genesis, die benaming hebben wij eraan gegeven. Nou, wij niet, was voor mijn tijd, maar dat is achteraf gebeurd. Hoewel het heet Wording, had het ook iets kunnen heten als eerstgeboorterecht of iets dergelijks. Want ja, dat is toch dominant in het hele schriftgedeelte, in het hele Bijbelboek. En een andere keer leg ik dan altijd uit dat Genesis geschreven is door verschillende personen die dan steeds hun eigen verhaal eraan toe hebben gevoegd, hun eigen geschiedenis, en vervolgens ook hebben ondertekend. Het is een verzameling familiedocumenten, maar al die schriftgedeelten beginnen of eindigen, dat meestal beginnen, beginnen dan toch gewoonlijk met weer een geslachtslijn. Hoe het zo gekomen is en waar het hem in zit, dat die lijn zo wordt voortgezet. En onderweg hebben we, uitdrukkelijk van doen soms wat minder uitdrukkelijk, maar onderweg hebben we heel uitdrukkelijk van doen met de vraag wie of wie van de zonen erft dat eerst geboorterecht. En tot vandaag domineert dat de actualiteit. Niet dat ik dat nou had willen zeggen, maar ja, dat komt dan vanzelf boven. Hè? Wat voor consequenties heeft het? Het heeft zoveel consequenties dat we vandaag zitten met aan de ene kant christendom en jodendom, die ik liever ook niet op een hoop veeg trouwens, maar vooruit. Omdat het een staat voor geloof en het ander voor ongeloof. En daarna moet ik weer corrigeren en zeggen, nou ja, het grootste deel van het christendom is ook ongelovig. Dus ja, het maakt het zo vervelend om erover te spreken, zo lastig. Maar aan de ene kant heb je dan dus officieel het jodendom en het christendom, dat het erop houdt dat het eerst geboorterecht van Abraham vererfd werd naar Isaac. En daarna hebben we de islam. Er zijn 1 miljard mensen ongeveer, geloof ik, bij elkaar. Maar hebben we de islam die het erop houdt dat Ismaël het eerstgeboorterecht verkregen heeft, waarvoor men geen grond heeft, geen historische documenten. Althans, toen de Koran geschreven werd, waren daar geen historische documenten voor. Je hebt alleen de Bijbel en dan gaat het over Isaac. Maar iemand heeft een alternatief uitgevonden en daar is Ismaël voor in de plaats gesteld. En tot vandaag is dat het grote probleem. Het is nog steeds de broederstrijd om de erfenis. Het wordt niet al te hard geroepen, maar het leeft in het bewustzijn van de lui die erin betrokken zijn, in elk geval en met grote nadruk overigens. Kortom, daar gaat het dus over en daarna krijg je op een iets ander niveau nog het probleem van Jacob en Esau. Dat ligt daaronder geschoven. Het was Jacob natuurlijk en daarna krijgen we nog het probleem van hoe het verder gegaan is met Juda. Jawel, uitkomend bij het Joodse volk. Maar ja, het eerstgeboorterecht ging niet naar Juda, maar ging naar Jozef. En via Jozef naar Efraïm. En dat heeft men in het algemeen weer volkomen genegeerd. Hoewel ik mij er toch regelmatig over verbaas hoeveel daaromtrent dan toch aan informatie gevonden kan worden. Met groot gemak, met zeer groot gemak op internet. Overigens, niet dat ik er altijd even blij mee ben, dat is weer een ander verhaal. Maar dat het onbekend is, dat kan niemand meer beweren vandaag. Doe een paar drukken op de knop en je wordt ermee overspoeld. Dus vooruit maar weer. Dat is dan wel weer aardig. Maar over dit soort dingen gaat het. En in verband met David zijn we uiteraard terecht bij de koninklijke lijn, waarvan door Jacob gezegd werd, dat was de aartsvader van Israël, Jacob met zijn 12 zonen, die dan vervolgens 12 stammen van Israël worden. Ik vereenvoudig het nu, maar zoiets. Jacob spreekt profetieën uit, onder de naam Israël, spreekt hij profetieën uit over zijn zonen. En zegt dan dat het eerstgeboorterecht niet gaat naar Ruben, hoewel hij de oudste was, maar naar Jozef en via Jozef naar Efraïm en Manasse, want je moet ook een loco eerstgeboren hebben, blijkbaar. Efraïm en Manasse als reserve, of zoiets, als backup, weet je zoiets. Vieze vind ik zo'n raar woord in het Nederlands. Ja, dan schrijf je met een C, maar ja, dan nog, vindt een raar woord. Dus die gebruik ik liever niet. En wat het koningschap betreft, dat wordt losgekoppeld, tegen alle gewoonte in, wordt losgekoppeld van het eerstgeboorterecht. Hoewel het daarbij hoort, maar het werd daarvan losgekoppeld en werd specifiek gegeven aan Juda. Met als gevolg dat wij de koninklijke lijn dan toch op een of andere wijze vervolgen in de boeken Koningen en Kronieken, maar beginnend hier in 1 Samuel, de koninklijke lijn vervolgen via Juda. En dit stukje geslachtsrekening hoort daar dus ook inderdaad in thuis. Het is de geslachtsrekening van de Heer Jezus, de koning, inderdaad uit Juda. Dat is de doorgaande lijn. Daarnaast moet gezegd worden dat die koninklijke lijn ook gesplitst wordt, want nog steeds in Genesis, dat boek met het eerstgeboorterecht weet u wel, nog steeds in Genesis, namelijk in hoofdstuk 38, worden wij geconfronteerd met Juda, die op zijn beurt twee zonen kreeg. Dit is ook de vereenvoudigde versie, maar het waren er ook een paar meer. Maar Juda kreeg twee zonen en wie daarvan de eerstgeborene was, dat wordt daar min of meer in het midden gelaten. En ik weet niet of ik dat helemaal verantwoorden kan, want, maar ja, als ik de vroedvrouw geloof, maar ik weet niet of je die moet geloven. Mijn moeder was vroedvrouw, dus ik moest wel. Maar als je de vroedvrouw moet geloven, dan was Zera de eerstgeborene. En je leest nergens dat het veranderd is. Maar David stamt niet uit Zera, maar uit de tweelingbroer Peres. De twee broers die het nog minder dan alle voorgaande twee broers eens konden worden over de volgorde. En dat al bij de geboorte. Toch? Zodat op een of andere wijze toch iets vreemds aan de hand is met die koninklijke lijn. En afgezien daarvan, het blijft natuurlijk vreemd dat Jacob tegen Juda zegt, geïnspireerd en wel, de scepter zal van Juda niet wijken, want dat betekent, dat impliceert dat die scepter al bij Juda was. Terwijl we hier bij David in de Bijbel voor het eerst lezen over een koning uit Juda. Maar dat is dan toch een jaartje, nou, ik weet het niet precies zo gauw, want er staat ook geen datum bij helemaal, geloof ik. Maar je bent toch een jaartje of 500 later. Zodat de vraag is, waar hebben ze die scepter dan onderweg altijd gelaten? Sinds Juda. En nou komt ineens die David zomaar van achter de schapen vandaan. Het is wel fraai, het is wel mooi. En hij wordt geacht de grondlegger te zijn, menselijke wijze gesproken, van het Davidische koningshuis. Daarom heet het ook zo. David, de grondlegger van de dynastie. Dat wil zeggen de koninklijke geslachtslijn. Van David, het huis van David, waar de Heer Jezus uit voortkomt, uiteraard. Maar ja, die David die kwam maar van achter de schaap aan. En dat hij 500 jaar daarvoor een voorvader had, waarvan gezegd werd dat de scepter van hem niet zou wijken. Ja, is toch enigszins vreemd. En bovendien, wij krijgen hier wel een geslachtslijn van Juda en dan Peres, die heb ik u net gelezen, even uit Rut. Hij staat trouwens ook in 1 Kronieke 2, geloof ik. Dezelfde lijn. In 1 Kronieke 4, iets de ene wat uitgebreider dan de ander, maar het komt nog een paar keer in de Bijbel voor. Maar de lijn van Zera wordt niet verder ontwikkeld. Er worden nog net zonen van Zera genoemd, waarvan de vroedvrouw zei, deze is de eerstgeborene. Maar dat verhaal breekt in de Bijbel gewoon af, gaat in de Bijbel niet verder. Zodat ik altijd roep dat de meest voor de hand liggende gedachte is, nou ja, gedachte maar, de meest voor de hand liggende gedachte is, dat je dan misschien die zonen van Zera ergens buiten de Bijbel tegenkomt, in andere overlevering dan wel geschiedschrijving, want dat is de Bijbel ook, hè. Nee, de Bijbel is van Gods wegen geïnspireerd, dat geloof ik van harte. Maar het valt toch in de categorie overlevering. Het is ons overgeleverd, zei Paulus later ook. Het is ons overgeleverd. Het zijn overgeleverde documenten en het is inderdaad geschiedschrijving. De vraag is of je misschien die zonen van Zera nog ergens tegenkomt en daarmee de andere lijn, bij wie je dan toch mag verwachten dat daar dan misschien die scepter van Juda gebleven is. En de aardigheid is dat je die lui ook daadwerkelijk terugvindt. Niet allemaal, maar sommige ervan. Zodat je met deze roeping van David in 1 Samuel 16 terechtkomt middenin een familie. Middenin een familie van erfgenamen van de beloften gedaan aan Adam. En onderweg ter hoogte van Jacob werd het een en ander uitgesplitst. De familie ook, want die had maar niet twee zonen, maar het waren er meteen, of niet meteen, maar het waren er uiteindelijk 12. En hij zelf maakte er nog 13 van, via een speciale testamentaire regeling, zal ik maar zeggen. Maar zoiets. Maar daar werd ook dat eerstgeboorterecht uitgesplitst. En later nog iets verder, want niet alleen koningschap en eerstgeboorterecht werden uitgesplitst door Jacob, maar later werd dan ook nog het priesterschap uitgesplitst. Dat wil zeggen, het priesterschap werd specifiek gegeven aan de stam van Levi en aan de, binnen de stam van Levi aan de familie van Aaron. En dat wordt in de Bijbel uitgebreid verteld. Namelijk dat priesterschap, verantwoordelijkheid voor de dienst aan God, feitelijk berust bij de eerstgeborenen. Wordt uitdrukkelijk vermeld, weet zo gauw niet waar. Maar als die zonen van Aaron worden aangesteld in het priesterschap, worden ze geteld. En er wordt geteld hoeveel eerstgeborenen er in Israël waren. En die eerstgeborenen worden uitgeruild tegen de zonen van Aaron voor het priesterschap. En voor het verschil moest betaald worden. Verschil in aantal. Moest gelost worden. Waarmee dus uitdrukkelijk gezegd wordt dat die priesters staan in een positie van eerstgeboorterecht. Maar dat is dan toch het eerstgeboorterecht voor zover het priesterschap betreft. Want het koningschap was al gegeven aan de stam van Juda. En eerstgeboorterecht als zodanig was gegeven de stam van Efraïm. Waarna de vraag blijft, en wat blijft er dan van dat eerstgeboorterecht eigenlijk over? Wat behelst het dan nog? Nou ja, het behelst de dominante positie binnen het hele volk. Wat een beetje strijdig is dan met het eventuele koningschap. Maar niet in het behelst de dominante positie binnen het volk als zodanig. En bovendien behelsde het een dubbel deel van de erfenis. Dat wil zeggen, de eerstgeborene telt voor twee. Vandaar dat Jozef meteen voor twee telt via zijn beide zonen, Efraïm en Manasse. Zo werken die dingen. Er zit nog het een en ander aan vast. Maar je voelt op je klompen aan dat je daar, dat er iets bijzonders mee aan de hand is. En je vraagt je af hoe je nou aan de ene kant een eerstgeborene kunt hebben die dan de dominante stam is. Of de dominante persoon, zo je wilt, dus in het volk. Terwijl daarnaast dan ook nog eens een koning. En het laat zich betrekkelijk eenvoudig verklaren. Doordat het volk zich splitst in twee verschillende volken. Het een wordt een koninkrijk en het andere niet. Ja. En vandaar ook dat je zo makkelijk kunt zeggen dat het gaat om een verschil tussen de twee en de tien stammen. Maar verzeker nog dat je helemaal aan het eind van het verhaal, want dat is het voordeel dat wij hebben. Wij leven aan het eind van het verhaal. Dus we hebben een heleboel geschiedenis en historie om op terug te kijken en te zien wat er van terechtgekomen is. En voor ons is het makkelijk om te zeggen, nou ja, dat koningschap aan de ene kant, dat vind je terug in Brittannië, het Britse vorstenhuis. En het andere, dat wil zeggen niet het koningschap, dus dan wordt het iets als een republiek of zo. Dat vind je dus terug in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Zo ziet dat uiteindelijk. Daar komt het hele verhaal uit. En onderweg gebeurt er van alles wat naar die toekomst moet leiden. En met name kom je via die lijnen, via die beloften terecht in nieuwtestamentische tijd. En dat blijft een belangwekkend en waarschijnlijk het belangrijkste gegeven vervolgens in deze geschiedenis. Dat wil zeggen, het belangrijkste is de geschiedenis. Maar ik moet er meteen bij zeggen, en dat vertel ik u veel vaker, geschiedenis, ja, er staan heel wat details in het historisch verslag die volkomen onbelangrijk zijn. Onbenullig vind ik altijd wel een goed woord. Die volkomen onbenullig zijn in zo'n historisch verslag. Ik bedoel, details die met de geschiedenis als zodanig nauwelijks iets te maken hebben, maar die soms toch met grote nadruk verteld worden. En dat is maar niet om het verhaal een beetje smeuig te maken, maar dat is omdat die details samen met de hele geschiedenis bovendien een profetische betekenis hebben. En de profetische betekenis van al die oud-testamentische geschiedenis duidt altijd op de nieuw-testamentische geschiedenis. Dat wil zeggen, op de vervulling van al hetgeen in het Oude Testament, of onder het Oude Verbond, zo u wilt, beloofd is geworden. Dat wil zeggen, een populaire en volstrekt orthodoxe uitspraak ga ik nu doen. In het Oude Testament vind je beloften dan wel profetieën, en in het Nieuwe Testament vind je de vervulling daarvan. En een deel van die vervulling is inderdaad in het Oude Testament verborgen. En in het Nieuwe Testament hoeft dat niet meer verborgen te blijven. Integendeel, dan blijkt dat wij nieuwtestamentische waarheid niet alleen vinden aangekondigd letterlijk in het Oude Testament, hoewel dikwijls Sumer, waar het onze bedeling betreft in ieder geval, is het nogal bedekt. Maar niettemin, zodra wij die waarheden leren kennen, dan herkennen we ze ook daadwerkelijk in het Oude Testament, in allerlei, op allerlei verschillende wijzen. Maar dat is dan weer zo, omdat God nou eenmaal voortijds veelmaal en op velerlei wijzen, blijf dat herhalen, veelmaal en op velerlei wijzen tot de vaderen gesproken heeft. En een van die vormen betreft die symboliek ook in de geschiedenis. Hè? En dat is de aardigheid van dit soort dingen. Je kunt dus ook gewoon uit je Bijbel besluiten dat er op een of andere wijze toch een onderbreking, je neemt alleen de Bijbel nu, hè, dat er een onderbreking zit tussen Juda en David, want daar mis je de scepter. Daar mis je de koninklijke roeping, daar komt niks van terecht. Onderweg komt er trouwens, komen trouwens twee andere koningen nog voorbij. De een heet Abimelech, geloof ik, in Richteren. En de andere heet Saul. Ze vervullen allebei dezelfde functie. Namelijk, ze zijn allebei een uitbeelding van het Oude Verbond, namelijk de heerschappij van de wet. Die Abimelech, is dat niet iets als Richter 9 of zo, is dat geloof ik. Die man wordt vergeleken in een gelijkenis in de Bijbel, in het Oude Testament notabene, wordt hij vergeleken met een doornstruik. Je prikt je eraan en het ding is bovendien nog veel gevaarlijk ook. Ik bedoel, dit zijn betrekkelijk makkelijke beelden. En de doornstruik, die vinden we later terug. Of later vonden we eerder al, maar we vinden hem achteraf terug bij Mozes. Die denkt altijd, wat moet die doornstruik daar? Van de brandende braambos, want het moet allitereren natuurlijk. Een bush, een doornstruik. En het antwoord is, dat is wat de wet is. Veel gevaarlijk, daar stond hij trouwens in brand. En in Richteren, is het Richteren 9? Ja, hè? Richteren 9 ook, in die gelijkenis. En het laatste wat we van de doornstruiken horen is een doornenkroon. Waaruit je maar weer ziet dat de wet een bediening des doods is. En iedereen prikt er zich aan. En je gaat eraan dood. Dat werpt, geeft ineens een nieuw licht op het sprookje van Doornroosje. U weet wel, ergens aan geprikt en dan, ja. Iemand heeft me uitgelegd dat die sprookjes beklijven omdat ze een hoog waarheidsgehalte bevatten. Dat weet men weliswaar niet, maar waarheid beklijft namelijk. Daar kom je me zo niet vanaf. Of je het leuk vindt of niet. En ik denk wel dat het eigenlijk wel klopt, ja. Indruk heb ik. Of het zo is, dat zal ons in het hiernamaals geopenbaard worden. Hoe dat werkt. Maar zoiets, hè. Dat is de Doornstruik. En wat, dat was Abi Melig. En wat Saul betreft... Ja, Saul is heel uitdrukkelijk een uitbeelding van de heerschappij van de wet. Mede vooral ook omdat hij door God gegeven werd. Saul. Net als de wet. Maar er kwam bijna goeds van terecht. Maar het volk wilde geen afstand van hem doen. Maar ja, de wet maakte een einde aan zichzelf. Dat deed Saul dus ook. Hij kon namelijk niet op tegen de Filistijnen. Dat werd ook zijn ondergang, begrijp je me goed. Hij maakte een eind aan zijn leven zelf, officieel. Maar het neemt niet weg dat hij anders door de Filistijnen zou gedood zijn geworden. Daar kon hij niet tegen op. Het was in de strijd tegen de Filistijnen. Dat heeft zijn regeringsperiode ook daadwerkelijk gedomineerd. En dat ligt voor de hand. Want aan de andere kant, Filistijnen zijn een uitbeelding van de natuurlijke mens. Ze zijn niet onder controle te krijgen. En ze zijn ook niet te beheersen door de wet. En Saul mag dan zijn duizenden ooit verslagen hebben. Ik grijp even vooruit op de geschiedenis. Maar het is hem niet gelukt om die Filistijnen te overwinnen. Maar het was wel zijn roeping, min of meer. En dat is de roeping van de wet ook. Dat wil zeggen, om het vlees, de oude natuur, de zondige natuur van de mens, ten onder te brengen, te verslaan. Maar in de praktijk gebeurt het andersom. Wetten zijn mooi, maar hoe langer een mens leeft, hoe meer die begrijpt dat die wetten er toch niet toe doen. Dat nood wet breekt en nood is er dikwijls genoeg. Dus van wet uiteindelijk, nee, er komt niks van terecht. Zo gaat dat. En het werkt dus gewoon niet. Wat daarvoor nodig is, is David. Maar ja, David, zoals Saul een uitbeelding is van het oude verbond, zo is David uiteraard een uitbeelding van het nieuwe verbond. Dat nieuwe verbond, let nu op, Galaten 4, dat tevoren beloofd was, nou ja, dit staat in Romeinen 1, vers 2 of zo, het welk hij tevoren beloofd had, maar staat ook in Galaten 3, God heeft aan Abraham tevoren het evangelie verkondigd, en wat het maar betekenen mag, maar Galaten 3 legt uit, en ik vertel hem in een paar woorden, omdat ik dat die andere gelegenheden veel uitgebreider doe, maar ik vind nou niet de gelegenheid. Maar Galaten 3 legt uit dat God tevoren aan Abraham die beloften gedaan had, met betrekking tot dat Messiaanse verbond, want zo moet je het eigenlijk noemen. Alleen dat daar 430 jaar later de wet werd tussengeschoven als het ware, dan wel ernaast werd gezet, dat is in dit verband een betere formulering, binnen het verband van Galaten 3. En toen kwam er ineens van die belofte aan Abraham niks meer terecht, dat wil zeggen, men raakte ze zelfs kwijt, men vergat ze. Men had voorkeur voor de wet. En daar bleef het dan bij. Er zijn er tot vandaag mensen die denken dat ze door de wet voor God gerechtvaardigd moeten worden, terwijl de Bijbel zegt dat dat niet kan. Enerzijds, terwijl anderzijds diezelfde wet dat demonstreert. En als je dat niet doorhebt, dan ben je kennelijk blind. En zo noemt de Bijbel dat dus ook. Dan ben je dus blind. Dan kun je helemaal niet waarnemen. Hè? Door de wet is kennis der zonde. Dat wil zeggen, kennis van het feit dat de mens een zondige natuur heeft. Dat die niet te verslaan is, want het is de natuur van de mens. De enige manier om hem te verslaan is hem uit te roeien. Maar ja, dat vinden wij toch niet dat de bedoeling zou moeten zijn. Maar goed. Maar in de Bijbel, hier in de Oud-Testamentische geschiedenis, vind je dus ook de aankondiging van de leeuw uit Juda, zal ik maar zeggen, die koning, want iedereen weet dat die belofte aan Juda ultiem van toepassing is op de Messias. Maar de lijn zelf vind je niet. Dat wil zeggen, het is ergens onderbroken, het houdt na Juda op, en dan pas aan het eind van de dagen van Richteren, eigenlijk pas in 1 Samuel 1, daar hoor je ineens hoe het zit, en dan wordt ineens die David van achter de schapen gehaald. Die familie was er natuurlijk al die tijd al, maar stond niet in een koninklijke functie. Die was wel beloofd, zat in Gods planning, maar zover was het nog niet. Zie? En dat is in zichzelf al een uitbeelding van de hele bedeling van de wet, om zo te zeggen. De hele periode in het Oude Testament, waarin men wist dat er in de toekomst wat gebeuren moest, want God had het beloofd. Maar wat dan precies? Ja, de Messias zou komen. Maar ik durf het bijna niet te zeggen, dit soort dingen. Maar degene die onder, laten we zeggen, degene die vandaag onder de Joodse wet leven, want wie moet ik anders noemen dan? Die willen helemaal niet dat de Messias komt. Die willen hun eigen Joodse traditie in stand houden. Toch? Die zeggen te geloven dat ooit de Messias komt. En ze zeggen, maar dat kan nog heel lang duren. En aan christenen kun je dat makkelijk uitleggen, want de meesten geloven dat er ooit een keer een jongste dag komt, die zij verwarren met de wederkomst van Christus overigens. Maar dat kan nog heel lang duren. En dat hopen ze dan ook. Feitelijk dat het niet komt. Ze houden vast aan de wet. En we weten het zeker, want we hebben toch op zijn minst 5 boeken in het Nieuwe Testament, zo zonder meer. Ik zei minstens 5 boeken. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen. In het Nieuwe Testament waaruit mag blijken hoe dat zit. De Joden hadden liever hun eigen traditie, die hielden ze liever vast, dan die in te ruilen voor de Messias. Maar ja, als de Messias komt, dan zou hij verlossen van de wet, zou een einde maken aan het oude verbond en het nieuwe Messiaanse verbond, inclusief zijn koninkrijk, oprichten. Dat betekent het einde van het judaïsme in elk geval. Nou ja, en het mozaïsme, maar dat woord gebruikt nooit iemand. Maar ja, het maakt het heel moeilijk om dit soort dingen te bespreken. Maar dat komt omdat men het niet wil. Men heeft zijn eigen ideeën, enzovoorts, eigen wetten, eigen religie. En dat moet vooral in stand gehouden worden. En mocht er een toekomstverwachting aan vastzitten, dan moet die vooral zo blijven. Hè? Ja, want de mens moet toch hoop hebben, zei Weinreb. Je geeft de mensen een beetje hoop mee. Je doet alsof, je spreekt het met elkaar af. Maar berust verder nergens op. Zo. Laat maar zitten. Het zijn heel moeilijke dingen om te bespreken. Maar wat ik probeer te vertellen, langs een andere route nu even, min of meer, is dat als we in 1 Samuel 16 ineens bij die David terechtkomen, dan is dat toch heus een grote ommekeer in de Bijbelse geschiedenis. Dat is een zeer belangwekkende gebeurtenis, omdat we met een paar lijnen zaten en nog uit Genesis. En die zijn onderweg zoek geraakt. Ik bedoel, je krijgt in Exodus de zogeheten uittocht uit Egypte, maar je zoekt tevergeefs naar een eerstgeborene of naar een koning. De man die het moet regelen is notabene uit Levi. En daar is helemaal nog nooit wat goeds over gezegd over Levi voor die tijd. Dit is een nette variant. Hebben jullie dat nooit gelezen? Genesis 49, als Jacob, daar staat boven het hoofdstuk, Jacob zegent zijn zonen. Nou, dan moet je maar eens lezen wat hij over Levi zegt en over Simeon, geloof ik, hè? Over die twee. Hij zegent ze niet, hij vervloekt ze. Het zijn geen zegeningen die hij uitspreekt. Het zijn profetieën die hij uitspreekt. En die zijn niet best. En ik moet er altijd wel lachen, maar dan af en toe dan lees ik. Ik heb het een paar keer gelezen. Ik weet niet meer wie het schreef. Een Jood, geloof ik. Maar die zei, nou ja, Levi was zo'n woeste stam. Dat waren bloedvergieters en ze schieten voor het eerst schieten en dan pas vragen stellen. Nee, het was Collins, geloof ik, die het schreef. En daarom, omdat ze zo graag bloed vergoten, heeft de Heer ze aangesteld als priesters. Dan konden ze tenminste zich uitleggen. Nee, dat is zwart en wit in dat boek. Er staan een paar heel vreemde dingen in. Maar goed, dat toen we weer. Ja, een beetje onbenullig eigenlijk, dat soort dingen. Maar vooruit. Maar er wordt niks goeds over ze gezegd. Maar niet in zo eindig Genesis, min of meer met een vloek over Simeon en Levi. En de notabene, het hoofd van de stam van Levi, wordt aangesteld. Nou ja, die twee broers, Mozes en Aaron. Aaron was de oudste. En Mozes was zijn broer. En zij waren in hun dagen stamoudsten, opperhoofden van de stam van Levi. En je weet nog nooit van wie die staf was die Mozes gebruikte. Was nou de staf van Aaron? Want het was de staf van die stam. Dus als Mozes een staf gebruikte en uitsteed, moet het de staf van Aaron geweest zijn. Let maar eens op, onderweg. Die staf die later bloeide. Maar ineens een leviet ervoor. Nou ja, waar is Juda gebleven? Weet je niet, ik had ook kunnen vragen. Nou, dan zou ik wel Simeon kunnen nemen. Maar Simeon is meteen een beetje van het toneel verdwenen. Toe maar. Ik laat het daar maar bij. Maar je zit met die profetieën van Jacob en het erfrecht naar zijn zonen toe. Dan komt Exodus, ben je alles kwijt. En dan, als die geschiedenis verder gaat, ben je in een boek Richteren. Dan vind je ze ook niet terug, wie die lui nou zijn. Richteren, ja, dat zijn hier en daar wat vreemde jongens uit verschillende stammen van Israël. Er is echt geen lijn in te ontdekken. En dan ineens komt Samuel. Dan ben je 400-500 jaar later dus, hè. 600 jaar later, zo wat, geloof ik trouwens, maar na de uitocht uit Egypte. En dan komt die Samuel en die moet dan eens naar Bethlehem, naar Izii en daar een zoon vandaan halen. En die namen waren ons net geïntroduceerd, nog net aan het eind van het boek Rut. En dat is dan die koninklijke lijn die opgepakt wordt. Waar waren die lui al die tijd? Nou ja, de volgende vraag zou moeten zijn, en waar zijn ze vandaag dan? Er moet toch ergens wat zijn, maar af en toe dan duikt dat onder. En af en toe duikt dat weer op in de Bijbelse geschiedenis. Na de dagen van Jeremia komt een eind, in de dagen van Jeremia komt een eind aan de... Aan dit Davidische koningshuis in Jeruzalem. En daar verdwijnt het een beetje merkwaardig van het toneel. Een beetje vreemd. De ene koning wordt gedood. Dan heb je nog een andere koning. Die was al daarvoor al weggevoerd. Die was maar 3 maanden koning geweest. En die is helemaal vervloekt geworden in de Bijbel. En die zit daar in het gevangenhuis in Jechonias. Jechonia. En die zit in het gevangenhuis. Ik geloof 37 jaar lang in het gevangenhuis, als ik me goed herinner. En dan van de ene dag op de andere wordt hij geëerd. En dan eet hij mee van koningstafel. En dan krijgt hij een jaarwedde, of hoe dat maar heten mag, in die kringen. Enzovoort. En daarna weet je weer niet wat ermee gebeurt. Dus daar is ergens een vreemde lijn. En aan de andere kant vind je die vreemde lijn van Jeremia, die met de dochters van de laatste koning van Juda uit David verdwijnt van de bladzijde van de Bijbel. En via Egypte, dat is nog net te volgen, maar dan ben je hem ook kwijt. Maar er is iets mee, want dat zijn lijnen die voortgezet worden, begrijp je wel? En de vraag is waar dat dan weer opduikt eventueel. Het zij in de Bijbel, het zij in de geschiedenis in het algemeen. Nou ja, het is dus een vreemde gebeurtenis hier. En achteraf vinden wij het makkelijk. Wij zeggen natuurlijk, dat gaat over het huis van David. Dat is het koningshuis van David. Met al die koningen in Jeruzalem waren uit het huis van David. En uiteindelijk was de Heer Jezus uit het huis van David. En de zoon van David, die zal koning zijn en in eeuwigheid regeren. Allemaal prima. En iemand roept dan ook nog, want de scepter zou van Juda niet wijken. Maar ja, onderweg is hij dan toch twee keer zoek geraakt. Minstens. Namelijk meteen al, in Genesis, want er is geen scepter te vinden, om zo te zeggen. Hij komt pas honderden jaren later boven, bij David. En na Jeremia verdwijnt het ding ook weer. Toch? En als u mij vraagt, misschien die scepter toe te wijzen aan de Heer Jezus, maar ja, die is ook verdwenen. Dat zeg ik voor degene die dan leren dat de Heer Jezus bij zijn opstanding de troon van David zou ontvangen hebben van God. Maar ja, dat ding hoort te staan met respect. Maar dat ding hoort te staan in Jeruzalem. En daar staat hij niet. Niet letterlijk en niet overdrachtelijk. En toen heeft men uitgevonden, dan staat hij in de hemel. Maar ja, dan zeg ik wat ik net zei. Ja, die is ook verdwenen dus. En om nou de Heer in zijn schoenen te schuiven, dat hij degene is die in Jeruzalem regeert. Ja, dit soort godslastelijke uitspraken durf ik echt niet te doen hoor. Echt niet. Wie er ook regeert daar. Ik denk soms dat er helemaal niet geregeerd wordt. Daar lijkt het meeste op trouwens. Maar de Heer niet hoor. Nee. Dat moet nog komen. Dus onderweg vind je het verhaal van dingen zoek. En daar is hij dan ineens weer. En hier is hij ineens weer. En in dit geval, in 1 Samuel 16, niet uit de lijn van Zera, van wie in Genesis 38 heus staat. Dit is de eerstgeborene. En hij kreeg meteen een lintje. Toch? Ja. Meteen bij zijn geboorte. Maar dat werd hem niet. Dat wil zeggen, niet in deze Bijbelse lijn. Er is een andere lijn, die was van Peres en die wordt doorgetrokken in het laatste deel van het boek Rut. Waarvan ik nog altijd denk dat het natuurlijk lang daarna achter het boek Rut aan geschreven is, logischerwijze. Ik bedoel, het boek Rut is niet voor die geschiedenis van Rut geschreven, ook niet tijdens, maar daarna. En als je nog verder daarna er nog even aan toevoegt welke generaties eruit zijn voortgekomen. Wel nu, dat is normaal gebruik zelfs bij de burgerlijke stand. Dit soort dingen. Dat bij de officiële akten, dat er jaren later gewoon wat bijgeschreven wordt. Al was het maar vertrokken naar, en dan met een jaartalletje erbij, of ontbonden, echtscheiding, bij de huwelijksakte in de kantlijn. Daarom hebben ze een kantlijn bij de huwelijksakte. Kunnen ze inschrijven wanneer het ontbonden is. En dat soort dingen, dat schrijven we er achteraf bij. En bij Rut is dat kennelijk ook gebeurd. Hieruit is geboren, oh ja, en de lijn zelf is van Peres en dan zo verder tot aan Izzi en dan tot David. Dat is het verhaal. Nou, dan heb ik wel weer genoeg gewicht neergelegd, denk ik, om te beseffen waar we mee bezig zijn. Niet maar bij de een of andere boerenpummel. Met excuses aan alle schaapherders trouwens. In Nederland, hoeveel hebben we er? 3? Niet maar bij iemand die zomaar van achter de schapen gehaald werd. Dat gebeurde wel, maar het blijkt een briljant man te zijn, hè? Die David. Hoe oud hij hier was? Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb altijd het idee dat hij 17 was toen. Ik weet niet of dat erbij staat. Want achteraf, dat dacht ik ook namelijk. Maar daarna dacht ik, ja, maar misschien heb ik het nou over Jozef. Want die geschiedenis begint met een jongen van 17 jaren. En toen hij 30 werd, werd hij onderkoning van Egypte. Of ik dat nou uit de Bijbel heb, maar ik dacht dat David ook 17 was toen, in 1 Samuel 16. En dat hij pas 13 jaar later koning werd, officieel. Of in de praktijk bedoel ik, want toen was hij 30 en dat staat wel uitgebreid in de Bijbel. En hij regeerde 40 jaar. Er zal best een parallel tussen die twee zijn. Want beide zijn op een of andere wijze type van Christus en zijn werk. Wat ik vorige keer ook met nadruk heb aangehaald, is dat die boeken van die genoemd zijn naar Samuel, weliswaar niet door Samuel geschreven zijn, althans voor een belangrijk deel niet, want een groot deel is geschreven na de dood van Samuel. Maar ze moeten benoemd worden, dus ze heten 1 Samuel en 2 Samuel. Misschien heeft hij het grootste deel wel geschreven, maar hij kan moeilijk zijn eigen dood beschreven hebben. Laat staan de gebeurtenissen daarna. En vandaar, het is gewoon een geschiedschrijving uit Israël. Hoe, weet ik ook niet, maar ik heb geen enkele twijfel over de inspiratie, om zo te zeggen, van deze boeken. Maar de persoon van Samuel is natuurlijk ook een heel bijzondere. Dat blijkt uit 1 Samuel 1 en uit zijn geboorte op de gebruikelijke wijze uit een onvruchtbare vrouw. Alsof het een aartsvader betrof. Het kan eigenlijk niet, maar het gebeurt toch. Want de Heer doet een wonder. En meer hoef ik er eigenlijk niet over te zeggen, zo. Maar daaruit wordt geboren Samuel en die wordt zo genoemd omdat de Heere gehoord heeft. Want dat Sam, dat wil zeggen horen, is het werkwoord horen, en El wil zeggen God. Dus het is God hoort of God verhoort, dat is hetzelfde, God verhoort. En ik heb u verteld dat Sam, of Sem is het eventueel, net zo goed vertaald kan worden met naam. Dus je kan Samuel ook vertalen met de naam van God. En daar ben je een heel eind verder op streek. Ik weet wat dat Hanna zegt, want God heeft mijn gebed verhoord. En ze geeft hem die naam, maar het neemt niet weg dat diezelfde naam ook op andere wijze kan worden uitgelegd. En dan krijg je dus de naam van God. En ik probeer altijd te vertellen dat het begrip naam ook zelfs het Nederlands de betekenis heeft van reputatie. Het is wie iemand is. Niet maar hoe iemand heet, maar wie iemand is. Dat is zijn naam. Je kunt ook zeggen het is iemands reputatie, maar het kan ook ten onrechte zijn. Het kan ten onrechte een verkeerd beeld, imago, image van iemand ontstaan zijn. En zeggen ja, dat kan allemaal, dat weet ik. Maar de grondgedachte blijft toch dat het begrip Shem, de naam, staat voor wie iemand is. En wat van iemand gekend kan worden. De naam des Heren is dus eigenlijk gewoon de Heren. En ik zei niet dat de Heere Heere heet. Ik zei iets anders, op een hoger niveau. De uitdrukking de naam des Heeren betekent gewoon de Heere in al wat hij is. En zoals hij gekend kan worden. Waar nog bij komt dat als hij niet gekend kon worden, dan zou hij trouwens überhaupt geen naam hebben. En ook niet de hoe heet het, de tetragrammaton. Dan zou je ook niet de naam Jehovah gekregen hebben of zoiets. Het is juist omdat hij gekend kan worden. En dus is dat zijn naam. Dat is wie hij wezenlijk is. Wat wij naar buiten toe van hem kunnen kennen. Nou, beter kan ik die dingen helaas niet uitleggen. Ik kan het wel kort zeggen. Namelijk, Samuel is de uitbeelding van het woord van God. Van het plan Gods. Van de wijze waarop God zich uitdrukt. En als Samuel dus iets doet, is het de uitdrukking van het werk Gods zoals dat voortkomt uit Gods eeuwig voornemen. Vandaar dat Samuel staat boven Saul, maar ook boven David. Samuel is die onvermijdbare in de geschiedenis. Als je die geschiedenissen kent, waar Samuel in betrokken is, Samuel is de ongrijpbare. Je kan niet om die man heen. Ik bedoel, als hij ergens verschijnt, is iedereen met vrezen en beven. Is je komst met vrede, hier ook in dit hoofdstuk, is je komst met vrede. En hij dan zeide, ik ben gekomen om de Heer offer te anders doen. Dus 4 en 5 van 1 Samuel 16. Het punt is dat achter de heel die geschiedenis is daar Gods plan der eeuwen, zoals dat heet. Of zo, eeuwen voornemen, of hoe men het maar vertaald heeft. De raad Gods, naar Gods raadsbesluit, naar Gods gemaakt bestek. Dat moesten wij vroeger zingen, het komt uit een lied geloof ik, een psalm of wat het maar was. Gods gemaakt bestek. En ik begreep nooit dat God messen en vorken produceerde. Maar bestek. Maar ja, zo zie je dat woorden verschillende betekenissen hebben afhankelijk van de discipline waarbinnen ze gebruikt worden, hè. Het bestek, dat wil zeggen het plan van de architect, de tekenaar. Dat is een bestek. Waar het woord vandaan komt, weet ik niet. Maar Samuel is daar de uitdrukking van. Vandaar dat hij in hoge mate geïdentificeerd wordt met de hoge priester. Voor zijn geboorte al. Want Hanak gaat naar de tempel en komt daar die Eli tegen, weet u nog, de hoge priester. En als Samuel eenmaal geboren is, wordt hij bij de hoge priester ingeleverd. Alsof hij daar de vondeling gelegd werd, bij wijze van spreken. Dan wel, hij werd daar geofferd. Hij is een eerstgeboren, hij is bestemd voor de Heer. Maar moet ik hem anders laten? Dus ik breng hem hier bij de tabernakel. In de tempel wilde ik zeggen, maar zoiets. Maar bij de tabernakel, bij de Ark des Verbonds. In ieder geval, hoger kan niet. Brengt hem bij de hoge priester. En die, nou ja, Eli kon wel een knechtje gebruiken. Dus vooruit maar weer. En hij groeide dus op ten huize van de hoge priester. Zo ging dat. Maar de hoge priester zelf is fundamenteel verantwoordelijk voor het woord van God. De hoge priester is het hoofd van dienst aan God. En de dienst aan God bestaat primair uit het luisteren naar God, naar zijn woord namelijk dus. En vervolgens het bewaren, bewaken, het beheren is een beter woord. Het beheren van dat woord van God. William Jones noemde Israël het volk van de custodians. Van het woord custodian, dat is een prachtig woord. Schatbewaarders, beheerders. Ze moeten erop letten, ze moeten bewaren, maar ze moeten ook eventueel uitdelen. Dat hoort bij het beheer, bij het bestuur van het huis en wat het maar is. Nou, dat is wat de hoge priester zou doen, maar wij vinden Samuel in die positie. Als de vertegenwoordiger van het plan Gods en die man komt af en toe ergens vertellen wat er gebeuren moet. Hij staat verder overal boven, ook boven de koning. En dat is waar het om gaat. Met andere woorden, als de Heer tot Samuel zegt, vul je hoorn met olie en ga heen. Dat is vers 1 van 1 Samuel 16. Ik zal u zenden tot Izzi, de Bethlehemiet, want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. Prachtig woord. Dan wil dat feitelijk zeggen dat dat dus van oudsher het plan van God geweest is. Dat God dat in de gaten gehouden heeft. Hoe dat is met Juda en hoe het loopt met Peres en zijn afstammelingen. Onderweg dus die geschiedenis met Rut en dan nog enige generaties te gaan tot aan David. En nu was het tijd. Ik ben van mening dat het inderdaad een kwestie is in de eerste plaats van bestemde tijd. Als je ooit Daniel gelezen hebt, en misschien Openbaring, maar Daniel lijkt me van grotere gewicht in dat verband. eerlijk gezegd. Dan hebt u ook enig idee gekregen van, dat God nou eenmaal de dingen doet op een bestemde tijd. En dat het inderdaad een kwestie is van tijdrekening. Niet alleen maar dat de Heer wacht op een bepaalde omstandigheid, dan is de tijd rijp, heet dat. Nee, er staan data voor. En of de tijd dan rijp is, het is mij een te vage uitdrukking om daar wat serieuzer op in te gaan. Ik denk niet dat dat nuttig is. Bovendien kom je onvermijdelijk dan weer in het dilemma van de voorkennis Gods en de wil van God en hoe, in hoeverre God de dingen bepaald heeft zelf. En nou ja, laat me zitten. Dat is allemaal niet zo nodig. Er staan jaartallen bij, om zo te zeggen. De dag en de uren en van tijd en stonde toe, dat zijn zo de Bijbelse uitdrukkingen daarvoor. Daar ben ik van overtuigd. Of we ze allemaal na kunnen rekenen, dat blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn. Maar dat het in het algemeen zo is, lijkt me wel. En hier dus ook. Het is je tijd. En de Heer zegt, Samuel. En ik weet niet hoe oud die Samuel hier inmiddels is, maar die was op tijd geboren ook daarvoor. Toch? En uitdrukkelijk uit die ene onvruchtbare vrouw. Met het hele gedoe in de tempel enzovoort, of in de tabernakel of wat er voor doorging, want het is me nooit helemaal duidelijk geworden, in die tent daar. Toch? Maar we horen er allemaal bij. En inclusief nog verder terug, die hele geschiedenis van Naomi en de man die overleden was en de zonen en die ook nog weer overleden. Toen zat ze met twee allochtone schoondochters en die wilden ook nog mee naar Bethlehem notabene. Dat soort dingen allemaal. Maar het speelt allemaal een rol. Dat wil zeggen, het is niet nette woorden. Nette woorden zijn, het heeft allemaal een functie in het geheel. En toch speelt het een rol, want het is een soort toneelspel. In de zin van, het heeft een betekenis. Je kijkt het tegenaan en het is historisch allemaal zo gebeurd. Maar dat het zo gebeurd is en bovendien vervolgens opgeschreven, dat is voor ons tot lering over hoe die dingen gaan. En daar heb je in die geschiedenis heb je dan ook weer het verhaal van, ja, je moet het wel goed lezen hoor, maar daar heb je het ook het verhaal van die van twee broers. Dan wel de twee weduwen van die twee broers. Toch? En de een gaat de ene kant op en de ander gaat de andere kant op. En, het komt er enigszins bekend voor sinds Genesis. En je zou die schriftgedeelten dus inderdaad met elkaar moeten vergelijken. Alleen krijg je daar last mee, heb ik gemerkt. Maar je moet het met elkaar vergelijken uiteraard. Hè? En zien hoe die dingen in elkaar grijpen. Hoe dan ook, als Samuel hier deze David tot koning moet salven, gebeurt dat op Gods tijd. Dat is zijn plan nou eenmaal. Nadat hij betrekkelijk kort daarvoor eerst die man uit Benjamin heeft aangesteld tot koning, Saul namelijk, zegt de Heer nu, nou is mooi geweest, het wordt nou tijd voor de wisseling van de wacht. Want ja, ook bij de aanstelling van Saul moeten wij eigenlijk schrikken. En zeggen, een koning over Israël uit Benjamin? Dat is niet in lijn. Heb je dat? Niet in lijn van de gebeurtenissen. Dan weet je dat het niet definitief kan zijn. Net zo min als het koningschap van die zoon van Gideon. Was het Gideon? Ja, geloof wel. Abimelech. Dat had natuurlijk ook niet definitief kunnen zijn. Maar Saul ook niet. Omdat het buiten de regels valt. En ik weet niet hoe snel je nog bent en hoe hard je aan de koffie bezig bent. Maar iets dergelijks zou je natuurlijk ook moeten denken als de Heer aan Mozes de wet geeft. Het is makkelijk praten voor ons, want we hebben het Nieuwe Testament gelezen. Maar iets dergelijks zou je moeten denken als je leest dat God via Mozes de wet aan Israël geeft. Want dan zou je moeten vragen, maar hoe zit het nou? Indien gij naastelijk mijn stem zult, dan komt ineens een voorwaardelijk verbond. Terwijl de Heer een verbond gesloten had met Abraham, met Isaac en met Jacob. En Jacob had het weer doorgegeven aan minstens enkele van zijn zonen. En het was volstrekt onvoorwaardelijk. Die zei, ik zal. Ik heb het aan Abraham beloofd, ik heb hem het eedzwering beloofd en dat gaat gebeuren. En dan komt er ineens iets met indien, dan weet je dat er iets fout zit. Ja, het is, zoals gezegd, is makkelijk praten, maar ik denk toch dat als je met aandacht dit soort dingen leest, dan zou je toch moeten concluderen, ja die wet, zo kan het niet gaan. In ieder geval, langs die route gaat de Heer zijn belofte niet vervullen, dat kan nooit. En dat is wat Paulus dus naar voren brengt, inderdaad in Galaten 3 met name. Als hij zegt, ja, dat zijn tegengestelde dingen. Die kunnen helemaal niet samen. Sterker nog, die wet moet eerst weg. En dan pas zal God zijn beloften vervullen. Geen automatisch betekent, als dus het uiteindelijk beloofde zaad van Abraham enkelvoud komt, die ene, de Messias dus, betekent dat zo zonder meer het einde van de wet. En daarmee het einde van het Jodendom eventueel. 1 Samuel 16 opent met, toen zeide de Heere tot Samuel, hoe lang draagt gij leed om Saul, die ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël? En het punt is natuurlijk dat dezezelfde Samuel jaren tevoren deze Saul had moeten zalven tot koning over Israël. Maar inmiddels is hij uit de gratie. Dat is altijd een dilemma geweest. Nou ja, de ethici hebben er weinig moeite mee. Die zeggen, nou ja, Saul die ging de verkeerde kant op. Die deed het fout. Mm-hmm. Niet goed opgepast. En dan, ja, dan krijg je dat. Dan schopt de Heer je van je plek. En daarmee zijn ze er dan weer uit. Het probleem is natuurlijk dat je vervolgens van doen krijgt met David. En als je onderweg de geschiedenis van David volgt, heeft hij toch ook nog het een en ander uitgevreten. Maar met excuses voor de uitdrukking, maar waarvoor de ethici dan toch geen bewondering hebben, zal ik maar zeggen. Hè? En waarom die dan niet door de Heer verworpen wordt, ja, dat blijft dan toch een eeuwig terugkerend dilemma. Ik roep altijd, met ethiek kom je echt helemaal nergens. Nee, wat je nodig hebt is te leren zien waarom de dingen door de Heer geregeld worden zoals ze geregeld worden. Hij heeft er een bedoeling mee. Het is aanschouwelijk onderwijs. Kijk, Saul, hij was uit de stam van Benjamin, waarvan nooit wat gezegd is aangaande het koningschap, om eens een Bijbeltekst te parafraseren. Uit Hebreeën. Over Juda, waarvan nooit wat gezegd was over het priesterschap, staat daar, Hebreeën 7. Maar Saul uit de stam van Benjamin was nooit wat gezegd over het koningschap. Maar ja, later komen we in de Bijbel weer een figuur tegen. Die is weer uit Benjamin en hij heet weer Saul. Al in het Nieuwe Testament. En die man die staat net zo goed voor de heerschappij van de wet. En hij blies dus, wat blies hij? Hij blies iets. Hij was geen muzikant trouwens, maar hij blies iets. Dreiging en moord. Hij blies nog dreiging en moord enzovoorts. En je herkent er toch deze Saul ook in. En die had ook, Saulus van Tarsus bedoel ik, die had ook contacten heel hoog. Hij stond in dienst van de hoge priester, dus de hoogstgeplaatste Jood van die dagen feitelijk. En die vertegenwoordigde hij en hij vervolgde de christenen. Ik bedoel, het zou je toch niet ontgaan dat daar een verband tussen is. En met Saulus kwam het goed. Die werd onderweg geconfronteerd met zijn eigen bezigheden, met zijn eigen doen en laten, zijn eigen opvattingen. En Saul had de tegenwoordigheid van geest, die Saul had de tegenwoordigheid van geest om op het juiste moment precies de goede vraag te stellen, zeg ik altijd. En dat vind ik nog altijd verbijsterend. Toen hij zei, wie zijt gij, heren? Een vraag die in het Jodendom eigenlijk helemaal niet kan. Want de Joodse opvatting over de Heere is dat hij niet gekend kan worden. Hij is niet dit en niet dat. Laat staan dat je hem al zijn naam zou kunnen uitspreken. Dat is heel ver weg. Maar Saul vroeg, wie zijt gij, Heere? Ja, en als je dat aan de Heer vraagt, dan krijg je wel antwoord. Nou goed, dat heeft hij ook gekregen. Daarna veranderde hij dus ook inderdaad van naam. Onderweg. En werd hij Paulus. Hetgeen trouwens meer past bij de stam van Benjamin. Want Benjamin heette altijd al die kleine. En Saulus wordt vertaald met kleine. Ooit gelezen in Genesis? Benjamin. Dus het gaat om die ene broer die er niet bij is. En die kleine. Hoe is het met de kleine? Informeert Jozef dan. Het is altijd de kleine. Ja, waar het over gaat is natuurlijk toch uiteindelijk over Paulus. En hoe langs een omweg, langs een bijzondere route, dan toch dat nieuwe verbond tot stand komt. Ten koste van de wet. Dat wil zeggen, eromheen. En dat is wat het Nieuwe Testament zwart op wit leert. Hè? Nieuwe verbond is aangebroken, rechtvaardigheid Gods geopenbaard buiten de wet om. Niettemin hebben de getuigenis van de wet en de profeten, maar het is buiten de wet om, enzovoorts. Nou, dat zit in die geschiedenissen vast. En hier kom je bij die Saul en die rekent ermee af. Die zegt, nee, dat is al gebeurd, dat moet je als geschiedenis beschouwen. Niettemin, u weet hoe het gegaan is. David wordt in dit hoofdstuk tot koning gezalfd, maar het duurt nog jaren voordat hij in de praktijk koning wordt. Naar Gods normen was hij dat al. En dus juridisch was hij dat al. In de praktijk was het wachten op de bekering van het volk. Dat draait het namelijk op uit. Want waar het op uitdraait is dat uiteindelijk het hele volk, dan wel vertegenwoordigers van het volk natuurlijk, maar dat hele volk zich bij David meldt, alle stammen namelijk ook bovendien, zich bij David meldt om hem vriendelijk te verzoeken om koning over hen te worden. En dat is dus de bekering van Israël. Ja, zover zijn we nog lang niet. Maar daar komt het op terecht. Het zal ook duidelijk zijn dat de tussenliggende periode tussen de zalving van David en zijn officiële troonsbestijging, om zo te zeggen, dat de uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. En daarom moest David dat ondergaan. Die lange periode. En tot vandaag heerst nog steeds Saul. Nee, David is tot koning gesteld, gezalfd. Via zijn opstanding uit de dood. En doordat God hem heeft aangewezen, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En daarom heeft de Heere hem gezalfd, heet dat, uit Jesaja, maar in het Nieuwe Testament aangehaald door de Heere Jezus zelf. Slaat op zijn opstanding. Wij kennen hem dus als met eer en heerlijkheid gekroond en dat soort dingen meer. En als de rechtmatige erfgenaam, ook van de troon van David. Maar ja, wij zien dat nog niet. En in de praktijk wordt de Heer, net als David met zijn hele gezelschap, wordt de Heer verworpen door de wereld en meer specifiek ook door het Jodendom. Zelfs specifiek door het Jodendom. Hè. Wordt verworpen, wordt veracht, buiten de legerplaats. Dit zijn woorden uit het Nieuwe Testament, maar die zijn ontleend aan deze geschiedenissen als voorbeeld. Buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende, enzovoorts. In afwachting van de dood van Saul. Dat wil zeggen, in afwachting van het einde van de heerschappij van de wet. En als je dat smal neemt, dan slaat het natuurlijk. Ja, morgen noemen ze me een antisemiet natuurlijk, maar. Maar als je het smal neemt, betekent het dat het wachten is op dat de Joden officieel het Jodendom loslaten En een beroep doen op, dan wel aanroepen gewoon, de naam des Heer. Dat is wat in de profetieën zwart op wit vermeld wordt. Dat zal gebeuren. Nou ja, men roept de naam des Heer aan, maar als die komt, betekent dat het einde van de heerschappij van de wet. Het komt erop neer dat men zal roepen, o God, wees mij zondaar genadig. Toch? En dat zou moeten gebeuren. En zolang men dat niet roept, is men die fariseer die zegt, ik dank u, o God, dat ik niet ben als die tollenaar. Hebben we die nog? Het gelijkenis uit het Nieuwe Testament? Ja. Dit is ook een beeld van de 210 stammen natuurlijk, maar daar gaat het. Ik verzin het maar niet. Dit is wat die dingen nou eenmaal betekenen. Daar is het wacht op. Maar ja, als het wacht is op het eind van de regering van Saul, dan is het dus wachten op het eind van het judaïsme. Maar ik roep al jaren, zolang als het me heugt, en dat is heel lang, dat het judaïsme in de praktijk de functie heeft, in de Bijbel, via de Bijbel, de functie heeft van een voorbeeld te zijn van alle religie. Dit was de nette variant. De minder nette, zal ik u ook niet besparen, de minder nette is, het judaïsme is in de praktijk een karikatuur van alle godsdienst. En met karikatuur bedoel ik dat de essentie ervan zo verschrikkelijk is overdreven dat het eigenlijk niet meer serieus te nemen is. En daarom tegelijkertijd is het heel herkenbaar. Want waar leidt dan het judaïsme toe? Wat heeft, ik weet dat dit gevaarlijke vragen zijn. Daar kun je boeken over volschrijven, ik niet. Alsjeblieft. Maar dat doen anderen wel hopelijk. En misschien is dat ook gebeurd. Je kunt vragen stellen, nou, wat heeft dan het jodendom? Maar zullen we de vraag is anders stellen. De vraag was altijd, wat heeft 2000 jaar christendom de mensheid gebracht? En dan zeg ik, nou, daar heb ik nog wel het een en ander positiefs aan op te merken. Hoewel mijn eerste opmerking dan toch is, was dat de bedoeling dan? Want ik denk dat de vraag uit een verkeerd vooroordeel voorkomt. Zo van, christendom had de wereld wat moeten brengen. Ik ben van mening dat dat niet de bedoeling was, maar dat het wel gebeurd is. Dat heet een spin-off. Ik heb er laatst nog een mooi Nederlands woord voor gevonden, spin-off. Maar goed. Maar nu de andere vraag. Wat heeft dan, pak een beet, 2000 jaar, dezelfde tijd dus, jodendom de Joden gebracht? En ik hoop dat u nu het karikaturale ervan in één klap inziet. Het heeft ze niks goeds gebracht. Überhaupt helemaal niks. Integendeel. Want waren ze nou maar niet judaïstisch geweest, dan zouden ze, menselijkerwijs gesproken, ook niet zo blootgestaan hebben aan al die vervolgingen. Tussen iemand, maar wil je dan dat de Joden assimileren? Zeggen, ik wil helemaal niks. Ik sta er buiten en ik kijk ernaar. En niet zeggen, de beste stuurlui staan al wel, want ik probeer ook niet te sturen. Ik sta alleen maar te kijken. Dat heb ik van Johan Bos geleerd. Hij zegt, ik ben journalist, ik kijk er alleen maar naar. Ik heb hem dat ook wel eens kwalijk genomen. Oh, ja, dat is maar makkelijk. Maar toch, het heeft ook een functie. Je kijkt ernaar en je maakt er melding van. Wil ik of de Joden assimileren? Nee, dat niet. Maar wij zouden toch liever hebben dat al die buitenlanders die ook vandaag ons land binnenkomen, dat die zouden assimileren. Want ze moeten inburgeringscursussen volgen toch, en de Nederlandse taal leren en onze Nederlandse normen en waarden leren kennen. Ik denk, dat gaat moeilijk worden. Waar vind je iemand die de Nederlandse normen en waarden kan onderwijzen? Welke zijn dat dan? Een vorige minister-president die zei al dat hij ze kwijt was. Of dat wij ze kwijt waren, dat weet ik nou niet meer, maar zoiets. Maar we willen toch dat ze inburgeren. Bovendien, uw voorouders kwamen waarschijnlijk ook uit het buitenland. Nee, zeker weten. Die hangt er vanaf hoeveel je teruggaat. Kwamen ook uit het buitenland en zijn toch ook netjes geassimileerd. Hebben zich enigszins aangepast. Voor zover dat niet al te veel inbreuk maakte op onze persoonlijkheid dan, hè? Op onze individualiteit. Want dat is toch normaal. De Joden hebben dat merkwaardigerwijs nooit gedaan. En als ik van de andere kant was binnengekomen en het Joodse volk hemelhoog had moeten prijzen, dan en de bijzondere kenmerken van het volk moeten noemen, dan is een van de eerste dingen die over het Joodse volk gezegd wordt: het moet wel Gods volk zijn, want elk ander volk zou in dezelfde omstandigheden allang opgelost zijn. Ondergegaan zijn in de volkeren. Dat is de beroemde vraag van Frederik de Grote, koning van Pruisen, ja, lang geleden, die aan een van zijn officieren, of wie het maar waren, vroeg, de namen zijn bekend, maar niet, ik vergeet het altijd, vroeg: geef me nou eens één bewijs voor het bestaan van God, die God van de Bijbel. En het antwoord was, dat er gegeven werd, het antwoord was: de Joden, sire. Ze hebben zich niet aangepast, maar dat is nou net waardoor ze veel wind vangen, om zo te zeggen. Kortom, wat heeft het Jodendom de Joden gebracht? Vervolging. Is dat dan de bedoeling van religie? En dan kun je wel zeggen, ja, maar ze hebben mooie gebruik, interessant, spiritueel, en allemaal misbruikte woorden. Ze zeggen, ja, maar het dient allemaal tot niks natuurlijk. Echt helemaal niks. Het zijn theorieën die echt helemaal niks betekenen. Ja, ze verwelkomen de Sabbat en al dat soort dingen weer. En ja, nou, ja, leuk, maar ze vroegen die rabbi, ik hoorde het, ze vroegen: waarom doen jullie dat dan? En toen was het antwoord: ja, omdat we het altijd zo gedaan hebben. Dat was het enige antwoord. Heeft het dan geen betekenis? Nee, daar houden wij Joden ons niet mee bezig. Wij zijn praktisch ingesteld. Wij besnijden omdat Abraham dat deed. En dat is het dan. En, ja, hij had er, ja, ijver tot God, maar niet met verstand, zei Paulus. Die rabbi had er een woord voor, maar ik ben er helaas dat woord kwijtgeraakt. Een woord dat betekende dat hun religie niet bestond uit bepaalde opvattingen of ideologieën die men vasthield, maar het bestond slechts uit gebruiken, uit... Nee, zelfs niet het woord rieten werd gebruikt. Gewoon uit bepaalde handelingen verrichten. En dat deden ze dan omdat het altijd zo gebeurde. En ja, bij mij heet dat een dwangneurose, soort dingen, maar dat mag je niet hardop roepen, omdat het religieus geladen is dit. Maar vergis u niet, het woord religie is wel degelijk van toepassing op dwangneurosen. Het woord religie, dus wat het betekent, gebonden zijn, ergens in vastzitten, dat is wat het is. Maar dit was een lange omweg, want ik probeerde te zeggen, als dit dan zo is, als je dat misschien begrepen hebt, dat het Jodendom fungeert als voorbeeld van, niet om na te volgen, maar als een aan de kaak stellen eigenlijk van wat godsdienst in het algemeen is, religie, elke, dan betekent het dus dat Dat Messiaanse Rijk en de zegeningen van dat nieuwe verbond en van het Koninkrijk van David, dat die zullen komen voor de, specifiek de Joden, als men die Joodse wet loslaat en een beroep doet op de genade des Heren. Maar als dat zo is, dan betekent het meteen ook dat voor zover die nieuwtestamentische zegeningen over de volkeren zullen komen, dat ook daar men de oude godsdienst zou loslaten en een beroep zou doen op de genade van God, in plaats van dat men vertrouwt op de wetten waaruit religie nou eenmaal bestaat. Heb je die nog? Want ja, dat mag dan zo wezen dat een eind komt, de eind van de 70ste week, dat een eind komt aan het judaïsme, omdat men komt tot aanroepen van en daarna geloof in de Heer Jezus als de Messias. Maar ja, dat zijn een paar miljoen mensen, nou, en vele miljoenen van mijn part. Maar daarna krijg je nog de miljarden mensen over de wereld waarover de Messias ook zou heersen. En die hebben ook zo hun religies. U denkt toch niet dat die blijven bestaan? De Heer heeft een bloedhekel aan al die godsdiensten. En al die vreemde goden. En degene die die vreemde goden dienen, zouden uitgeroeid worden. Was de bedoeling. En dat zal ook gebeuren. Nee, niet omdat ik dat wil, maar omdat het in de Bijbel staat dat het zal gebeuren. En onder Israël werd die opdracht gegeven zelfs. Weet u nog, ze kwamen terug uit de ballingschap en ze kregen uitdrukkelijk opdracht om al die vrouwen die ze in de ballingschap hadden opgedaan, om die terug te sturen. Einde van het huwelijk. Weg ermee. In de dagen van Esra en Zerubabel, de vreemde vrouwen weggezonden. Nou, dat je vreemde vrouwen wegzond, kan ik. Nou ja, goed, laat maar zitten. Maar ze moesten weggezonden worden. Waarom? Om, niet maar omdat het buitenlandse waren, want dat was Rut ook immers. Toch? Dat is niet het punt. Het punt is dat ze andere goden dienden. De goden hunner vaderen. En dat waren dus lui die zich niet aanpasten aan de Joden, in dit geval, in de dagen van Esra. En die horen dus in het land niet thuis. Want de wetgeving van Israël, en daarna in principe ook onder de Joden, die gold voor iedereen, ook voor de vreemdeling binnen uw poorten. Maar dat betekent niet alleen dat ook de vreemdelingen hun boetes moesten betalen. Als ze het hard hadden gereden, al kwamen ze ook uit Polen. Maar, nee, maar dat betekent ook dat alle normen en waarden, weet u wel, die dingen, die golden voor Israël zelf, dat die ook van toepassing waren op die vreemdelingen binnen hun poorten. En dat gold ook voor hun religie of wat het maar was. Weg met het oude, je komt binnen Israël, zoals Naomi zei, en ik mag aannemen, nee, zoals Rut zei, tot haar Joodse schoonmoeder, zij zei, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En in wat Nederland betreft, wij zijn onze God allang kwijt. Dus als die buitenlanders een God meenemen, dan laten we dat gewoon toe. Want wij geloven er toch niet in. Het probleem is echter, zij wel. En religie is bindend per definitie, omdat dat het betekenis is van het woord. Dus je krijgt er in elk geval last mee. Dat is hoe het eruit ziet. Maar wij zijn al die begrippen nogal kwijtgeraakt. Ziet u? Maar het betekent dus dat als de Messias komt, dan is het niet alleen een einde aan het Jodendom. Het betekent ook het einde van, in de praktijk, de wereldgodsdienst van die dagen. Dat is die van het antichristelijke rijk. Hebben jullie die nog? En dus in ieder geval ook van de islam. Want ik denk dat dat ook de dominante religie is van die dagen. Hoe precies, dat weet ik ook niet, maar daar wordt een eind aan gemaakt. Het eindigt dus ook inderdaad met eerst de val van Jeruzalem, letterlijk, maar daarmee ook overdrachtelijk. Jeruzalem een heilige plaats, vergeet het maar. Het is geen steen op steen gelaten en het totale land is verontreinigd geworden. Een heilige plaats moet het weer worden, later. En de laatste fase is die van de verwoesting van Babel. De moeder der hoererijen en gruwelen der aarde. Van alle godsdienst dus. Om een of andere vreemde, door een of andere vreemde samenloop van omstandigheden, zal ik maar zeggen, komt alle godsdienst uit Babel. En daarom wordt alle godsdienst aangeduid met de naam Babel. En voor de goede orde vertel ik er maar bij dat ik ben grootgebracht in kringen waar men, het werd niet meer zo hard geroepen naarmate ik ouder werd, maar van huis uit was het wel zo, in kringen namelijk waar men zei dat overal waar christenen zich georganiseerd hebben tot een kerkgenootschap zijn zij gewoon Babel. En het idee was dat als je lid was van een kerk, moest je er dus uit. Het kan niet schelen welke het was, je moest eruit. Want het was Babel. Dat had ook zo zijn historische achtergrond, waardoor men met dit soort redeneringen kwam. Ik heb het nooit zo sterk gezien. Maar er is wel wat voor te zeggen. Ja, toch wel. Het is wat generaliserend natuurlijk. Ik ben van mening dat als de Bijbel geen kerkmuren en geen kerkelijke organisaties erkent, dan ik ook niet. En dat betekent ook dat je niet kunt zeggen, als je daarin zit, dan moet je eruit. Want ik herken ze niet, dus je zit er ook niet in, wat mij betreft. Je kan er dus ook niet uit en het hoeft ook niet. Maar als je in gedachten, in je eigen beleving vastzit in zo'n kring, dan moet ik u zeggen, dan kan je er maar beter uitstappen, want wij worden geacht het eigendom van de Heer te zijn en uit dat bewustzijn te leven. En als je denkt dat die twee elkaar verdragen, oké, dan is er geen probleem. Maar ik ben bang dat op den duur zal blijken dat die twee elkaar niet verdragen. Omdat je nou eenmaal verplichtingen hebt als je je ergens officieel bij hebt aangesloten. Brengt ook het voordeel met zich mee, wat mij betreft, dat overal waar men over christendom spreekt, voel ik mezelf persoonlijk nooit aangesproken. Ik hoor er niet bij. Ik heb daar niks mee. Dan ben ik serieus. Dat komt ook door mijn achtergrond, overigens. Maar wel christelijk en in ieder geval bijbels, maar zeker niet kerkelijk. En wat daar ook bij hielp is dat wij zeker door die kerken ook niet geaccepteerd werden als christelijk zelfs maar. Hè? We zaten er wel een beetje mee. Maar goed, maar het is voor je bewustzijn is dat wel goed, je hoort er niet bij en het is ook zo. Wij horen daar niet bij. We zijn van een andere orde. Maar goed, wat we geïllustreerd vinden is dit. Dat God heeft zijn koning gesteld. Het nieuwe verbond is aangebroken. Nieuwtestamentische tijd. Maar we zitten nog steeds in de dagen waarin Saul regeert. Waarin religie de wereld onder controle houdt. Waar men overal denkt, want je moet toch iemand hebben die vertelt wat je doen en laten moet. Je moet toch een wet hebben. Ik heb met verbijstering geconstateerd dat iemand met dezelfde achtergrond als ik, met die achtergrond van des Babel, daar hoor je niet bij enzovoort, dat iemand met dezelfde achtergrond als die ik heb, vervolgens een proefschrift geschreven heeft en gepromoveerd is op de proefschrift, meen ik, over de Calvinistische wijsbegeerte. Ja, en over het idee dat wij mensen wel degelijk de wet nodig hebben en dat ook wij die geloven wedergeboren zijn en niet bij Babel thuis horen, daarmee nog niet verlost zijn van de Mosaïsche wet, dan wel van de 10 geboden. Je moet er toch, je ziet hoe hardnekkig die dingen dan toch zijn. Hè? Ja. Maar het is zo menselijk geredeneerd. En dat vind ik het tragische ervan. Hè? Het is nog steeds Saul. Degene die eisen stelt. En ook in de evangelische kring van oudsher was dat zo. Want daar kwam je tot geloof. Maar dan moest je toch wel degelijk. Nee, je hoefde niet lid te worden van een kerk in ons geval. Maar in het algemeen, je moest dan wel dit en je moest dat. En je moest zus en je moest zo. En, nee, het hoefde dan weliswaar niet. Maar je moest eigenlijk wel. Want anders nam niemand je als christen serieus. Je moest toch laten zien dat je een christen was. Dan moest je dus. Dus je moest je als zodanig gaan gedragen. En. Misschien werd het niet zo uitgebreid gepredikt als ik nu denk. Maar dat is dan waarschijnlijk zo, omdat ik altijd het gevoel erbij gehad heb van ja, maar dat is nu juist mijn probleem. Dan moet je doen alsof. Dan moet je gaan toneelspelen. En dat is een van de dingen die ik echt niet kan. Toneelspelen. Eerlijk niet. Met geen mogelijkheid. Achteraf ben ik er heel blij om. Maar onder omstandigheden voel ik het als een gemis. Maar wat ze leren is om je als christen te gedragen. Te doen alsof. Een rol te spelen. Ik hoor ook trouwens nooit meer de uitdrukking functie vervullen. Je hoort altijd over een rol spelen. Alsof de hele wereld een toneelspel is, het hele menselijk bestaan. En misschien is dat wel zo. Dat weet ik eigenlijk niet en ik wil het ook niet weten ook. Ik sta daar volstrekt buiten. Maar ik ben bang dat het zo is. Het is allemaal een act. Je moet een imago bouwen. Je moet iets willen uitstralen. Dat mag ook een heleboel geld kosten. Dat vragen wij er ook voor. Voor de uitstraling. Dat is het geld bij alles wat je doet. De kleren die je draagt, de auto waar je rondrijdt, je huisje. Je bril, je nieuwe bril. Uitstraling heeft. Uitstraling. Kan niemand mij beschrijven wat dat is en wat je ermee moet. Ik kan daar niks mee. Dat gaat voorbij. Ik zeg niet dat zoiets niet bestaat. Absoluut niet. Integendeel, ik ben me die dingen wel bewust. En ik vind ook dat de mens zich een beetje netjes moet gedragen. En dat je ook inderdaad een beetje wat moet willen uitstralen. Ze moeten een beetje aan je kunnen zien waar je bij hoort en waar je uitdrukkelijk dan weer niet bij hoort, eventueel. Dat vind ik wel, maar dat moet niet het leven bepalen. Huh? Toch? Verder ben ik van mening dat als wij trouw zijn aan de Heer en zijn woord, dat woord zodanig in ons uitwerkt dat we aan heel deze problematiek helemaal geen woorden vuil hoeven te maken. Dat is de uitwerking van het woord in onze levens. Dat moet ons veranderen. En een van de belangrijkste dingen, ook voor het welzijn van de mens, is dat ik kan zijn wie hij is zonder die façade op te houden. Ik ben van mening dat zoveel mensen zwak, ziek en misselijk dan wel gestoord zijn. Eenvoudig omdat ze denken dat hun leven bestaat uit het opbouwen van een imago. Iets naar buiten toe laten zien, iets uitstralen, iets willen zijn. Wat het niet is, maar ze willen iets willen zijn. Dat is frustrerend. Nou, ik zal over toneelspelers verder niks zeggen. Dat doe ik een andere keer wel weer. Maar, ik bedoel, je hele leven wordt dan een leugen. En dat je daaraan doodgaat, ja, wat denk je dan dat een leugen is? Dat is alleen maar vergif, toch? Dat is toch werking van de dood? Tegen waarheid is immers leven. Leugen is tegenovergesteld, is dood. En daar waar wet heerst, zal. Daar waar wet heerst, moet men zo nodig op een bepaalde wijze leven iets laten zien wat men niet is. Iets uitstralen wat er niet eens in zit. En dat moordend is voor een mens. Ja, dat is wat het is. Ik ben van mening dat het geheim van een gezond leven, dat het inderdaad is zijn wie je bent. En dat veranderd kan worden, ja, maar daar zou ik me maar geen zorgen over maken. Daar kun je zelf niks aan doen. Het enige wat je kunt doen, is goed voer tot je nemen. Dat schijnt voor je lichaam ook zo te zijn, maar niemand weet wat het goede voer is. Maar, toch? Maar dat geldt voor de hele mens. Dat wil zeggen, zich voeden met de waarheid, met het woord van God. En dat is wat het is. Dan wordt de mens van binnen uitgebouwd. En dat hij dan aan de buitenkant concessies moet doen, dan praat ik over het tegenovergestelde. Dat hij aan de buitenkant zich toch een beetje moet aanpassen aan de omstandigheden en de wereld. Dat is waar, maar dat is nog niet een rol spelen of zo. Dat is compromissen sluiten. Er zit in dit leven niks anders op. Dat moet je nou eenmaal. Nee, niet zo vaak als je denkt, maar onder omstandigheden moet dat soms, inderdaad. Maar de bedoeling is, kijk, bij de evangelies, dus je leerde dat je identiteit, je komt tot de Heer en die maakt een ander mens van je. Dan raak je je oude mens kwijt en je krijgt een andere identiteit. Ik heb het kennelijk toch lange tijd verkeerd begrepen. Want je krijgt niet een andere, niet echt een andere identiteit. Hè? Je bent nog steeds wie je was, ook van de natuurlijke mens. Maar die natuurlijke mens wordt ondergeschikt gemaakt aan wat anders. En het voelt niet aan alsof je wat verliest. Het voelt alleen aan als winst. Dus dat hele idee van jezelf verliezen, ik geloof niet dat dat een goede formulering is. Misschien is het te onderbouwen, maar ik ben van mening dat de terminologie dan toch minstens een verkeerde indruk wekt. Je komt naar de Heer en die geeft je iets anders, iets veel groters. En dat hoef je niet te spelen. Integendeel, als je dat doet, dan handel je eigenlijk in strijd met wat je werkelijk in Christus geworden bent. Integendeel, als je tot de Heer komt, dan word je vrijgemaakt. En dat betekent dat die dwang eraf gaat en dat die vermomming eraf gaat. Dat je niks meer omhoog hoeft te houden. Dat je gewoon jezelf kunt zijn met al je gebreken, met al je tekortkomingen, wat het maar is. Want wij zijn allemaal mensen, we hebben onze tekortkomingen en onze gebreken, maar de Heer heeft ons aangenomen. En inderdaad, dat is niet een excuus voor een losbandig leven, om zijn oude uitdrukking te gebruiken. Maar het is wat anders. Het betekent dat wij hebben niks te verliezen, sowieso. We hadden ook nooit wat te verliezen. Wij komen tot de Heer en Hij is onze winst, zegt Paulus. Omdat Christus onze winst zou zijn. Hè? Hij geeft ons een functie in het leven. Hij maakt ons tot iemand in zijn dienst. En alle imagobeelding daarbinnen is volstrekt ongepast. Want het gaat niet om iets wat wij moeten schijnen of lijken, voor zover het wat anders is. Maar het gaat om dat wij een andere identiteit krijgen van Gods wegen. Zijn dus, het gaat om wie wij zijn. En daarbij hoeven we niet de schijn op te houden op een of andere wijze, maar kunnen wij gewoon onszelf zijn. Dat is wat het is, als zondaren, maar door genade zalig. En in de wereld kan zoiets niet, filosofen hebben dit nooit uitgedacht, maar de Bijbel leert het dan zo. En al het andere is zal. Degene die eisen oplegt, want dat is wat zijn naam betekent, de eisende, de vragende. Maar daar moet een eind aan gemaakt worden. Het enige wat God van ons vraagt is simpelweg geloof in de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen onderwerping aan de geliefde. Aan David, want dat is wat zijn naam betekent toch? Aan de koning der koningen, de Heer der heren. En dat is ook de enige echte betekenis, zeg ik nog eens een keer, van de oproep in de Hebreeënbrief om met vrijmoedigheid te komen tot de troon der genade. Niet om daar wat te vragen namelijk, maar om onszelf aan de voeten van onze heiland te werpen en te zeggen, hier ben ik. Gebruik mij. Verheerlijk uw naam in mij. En dat is het dan. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat wij u leren kennen uit uw woord. dat u van alles gesproken hebt en dat ook bij deze oude woorden, deze geschiedenissen, niet alleen mogen bestuderen, maar ook mogen leren verstaan. En mogen zien hoe u een plan uitwerkt in de loop der eeuwen. Een plan dat voor de wereld weliswaar verborgen is, maar dat u ons bekendgemaakt hebt in dit onvergankelijke woord dat wij voor ons hadden ook vanavond. Wij willen u daarom dankzeggen dat we niet hoeven te wandelen in de duisternis en daarmee de onzekerheid van deze wereld, maar in tegendeel mogen leven uit wat u ons geopenbaard hebt. U die ons uit uw genade nieuw leven hebt geschonken, niet op grond van enige verdiensten onzerzijds, maar omdat u volbracht hebt wat volbracht moest worden. En we danken u dat we sindsdien als uw kinderen door het leven mogen gaan, in het besef dat wij vrijgemaakt zijn van al die banden waarmee de wereld gebonden is, dat wij verlost zijn van al die beginselen deze wereld, zoals u ze noemt, en dat we staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En in die vrijheid mogen we naderen tot u, om onze levens aan u te geven en te vragen of u uw kracht wil volbrengen in onze zwakheid, en of u dat goede werk dat u in ons begonnen hebt wilt voleindigen op grond van uw beloften tot op de dag van Christus. Amen.